Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus van de 20e zondagafdeling. Vraag en antwoord 53, zondag 20, vraag en antwoord 53. Daar staat boven geschreven van de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 53, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Het antwoord luidt eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Tot zover. Ik geloof in de Heilige Geest. Wij letten op wie hij is en ook wat hij doet. Op zijn persoon dus en op zijn werk. Als de belijdenis belijdt, ik geloof in de Heilige Geest, is het eerste waar onze aandacht op valt, dat hij geloofd wordt. Zoals de Vader en de Zoon, ja, de drie enige God, geloofd wordt door de kracht van diezelfde Heilige Geest. En nu gaat in dit korte antwoord, gaat de Heidelberger ons iets zeggen over die Heilige Geest. En het eerste waar hij onze aandacht voor vraagt is dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Er zijn vele richtingen geweest en nog die dat hebben ontkend, die wel de drie-eenheid noemen en die ook de artikelen wel noemen, maar die daar een heel andere uitleg aan geven. Volgens hen is de Heilige Geest geen persoon, maar een goddelijke kracht. Een kracht die dus van God uitgaat. Nou is een kracht, dat voelt u aan, op zich onpersoonlijk. Een kracht gaat ergens van uit. Maar als je nou zo'n kracht op zichzelf zou beschouwen, dan moet je tot de conclusie komen dat een kracht, ja, die heeft geen initiatief. Een kracht kan niet spreken, niet denken. Kracht, ja, wat zou je zeggen? Elektriciteit is ook een kracht. En het vuur en het water zijn ook krachten. Maar het zijn onpersoonlijke krachten. Dat voelt u wel aan. Je kunt een kracht aanduiden met een paardenkracht. De kracht die nodig is om een last van 75 kilo, 1 meter in een minuut, meen ik, omhoog te tillen. Maar je voelt, al zal men het zo niet formuleren, dat er een ontzettende bezwaren er zijn tegen degene, tegen hun voorstelling, dat de Heilige Geest een kracht is, die wel van God uitgaat, maar niet een persoon is. Wat hebben wij daar dan op tegen? In de eerste plaats is het een aanranding van de heilige drie-eenheid. Van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. In wiens naam wij worden gedoopt. Het is een tekort doen dus aan de heerlijkheid en de hoogheid van het goddelijk wezen. Vervolgens, als je nu in de Bijbel leest, dan merk je vanzelf dat de Heilige Geest ons daar niet getekend wordt als een kracht zonder meer, maar als een persoon die komt, die troost, die leert, die het uit Christus neemt en het aan zondaren geeft, die Christus verheerlijkt. De Heilige Geest die Paulus verhindert in Azië te blijven en het woord daar te spreken, omdat die Geest wil dat hij naar Europa zou komen om hier de banier van het Heilige Evangelie te plaatsen. De Heilige Geest, waarvan gezegd wordt dat hij bedroefd wordt, dat hem smarten worden aangedaan. De Heilige Geest die van plaats tot plaats getuigt dat de apostel banden en verdrukking zouden overkomen. Zo spreek je niet over een kracht, maar wel over een persoon. Wij geloven dat de Heilige Geest de derde persoon is van dat goddelijk huisgezin. Daarom spreken wij in één adem van Vader, Zoon en Heilige Geest. En daarom worden wij ook in die heerlijke namen en aanduidingen van dat goddelijk wezen gedoopt. Ziet, geliefde gemeente, u zou zeggen, is dat nou zo belangrijk? Ja, dat is daarom zo belangrijk, omdat ook het werk van de schepping en de herschepping, de zaliging, het werk is van de drie enige God, van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En omdat wij die drie enige God nodig hebben tot zaligheid. Daarom beleiden wij tegenover de Arianen en de Jehovah getuigen dat de Heilige Geest niet een onpersoonlijke kracht is, maar dat hij is een sprekend, denkend, werkend, ordenend persoon, aan wie ook allerlei affecties worden toegeschreven als blijdschap en droefenis en smart. Als een persoon die ook optreedt in dat wezen van God. Daarom, hij is met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. Die Heilige Geest, daarvan is sprake bij de schepping. Want wij lezen, de Geest van God zweefde of broedde op de wateren. De Vader genereert, hij schept. Die Vader schept door het woord, dat is de Zoon van God. Door hem geeft hij aan het geschapene de betekenis, de bedoeling en de plaats die het in zal nemen. En door de Heilige Geest, en de Heilige Geest is levenwekkend, begeesterend met eerbied gesproken, ordenend, werkzaam in het geschapene. Door het woord des Heren, dat is door de Zoon, heeft de Vader de hemelen gemaakt en door de Geest zijn spons al hun Heer. Wij moeten dus, als het gaat over de Heilige Geest, niet alleen denken, dan doen wij tekort aan zijn grote plaats en betekenis, niet alleen denken aan de herschepping, aan de wederbarende en troostende werking van de Heilige Geest, nee, Wij moeten denken aan hoe die geest reeds in de schepping opgetreden is. Als die levende, ordenende geest. Wij moeten bedenken dat het die geest is die ook de bepaalde begaafdheden aan de kinderen der mensen geeft. Hij gaf niet alleen aan Adam en Eva een grote wijsheid en inzicht in de dingen, zodat Adam al de dieren die geschapen waren een naam kon geven. Maar hij geeft ook verstand in alle dingen na de val. Dat doet hij. Wij lezen bij het volk Israël dat er mensen de geest van God ontvingen om die kunstige toebehoren van de tabernakel om die te maken. Voor de geleerden van nu is het nog een raadsel hoe in de tijd van Israël in de woestijn, maar ook later in de tijd van Salomo, hoe men zulke onuitsprekelijk machtig mooie kunststukken heeft kunnen maken en dat als uit één stuk. Dat kan men nog niet begrijpen. Maar wij weten uit de Heilige Schrift dat die geest die mannen wijsheid heeft gegeven en inzicht om het uit te kunnen denken en om het ook te kunnen maken. Die geest die kwam ook over Saul om hem een koningshart te geven. Dat wil zeggen om hem die begaafdheden te geven, dat hij ook werkelijk het volk zou kunnen leiden en voorgaan. Ook al was hij dan niet de koning naar Gods hart. En verviel hij door ongehoorzaamheid. Toch heeft de Heere in hem gewerkt. En lezen wij ook niet van dat spreekwoordelijk gezegde, is Saul ook onder de profeten, omdat hij ook door de geest des Heren werd aangegrepen om te profeteren. En zou ook Biliam niet de geest van de Heren, hij zegt het ook zelf, dat hem de ogen geopend zijn om dingen te zien die verborgen waren. En zou Judas de Heilige Geest hebben gemist, toen hij ook uitgezonden werd om wonderen en tekenen te doen en om het koninkrijk te verkondigen. Daarom moeten wij daar onze aandacht aan geven, dat wij de Heilige Geest niet inperken tot de zaligmakende bearbeiding van zondaren. Maar wij moeten in het brede blijven zien door, als uw hand het beval, door uw geest zijn ze en zijn ze geschapen. Het leven op aarde, zowel bij de mensen als de dieren, wordt door de geest bewerkt en in stand gehouden. En als hij zijn geest onttrekt, dan geven wij de geest en dan bezwijken wij. De Heilige Geest, zou je zeggen, is die verborgen krachtspersoon die gelijk de bron is van leven. Dit kan ons in zoverre ook leren om altijd met voorzichtigheid te spreken over diegene die ook in wereldse zaken een ambt bekleden. Want de Heere geeft wijsheid en wetenschap aan vele mensenkinderen. Al zouden ze niet tot de richting of tot enige kerk behoren, er is geen macht dan van God. Daarom, God geeft ook in slan zaken wijsheid en verstand. En al zou je dan zeggen, ja, maar ja, vanuit de kerk gezien, zeg je, dat is allemaal te kort voor de eeuwigheid, vanuit het woord gezien. Maar daarom hoeven wij nog niet te verachten de gaven die de geest schenkt onder de mensenkinderen. Zo geeft hij ieder op zijn eigen manier gaven. Gaven die soms verborgen zijn. Wij hebben niet alle dezelfde gaven. Maar als wij een schoon muziekstuk horen, de een hoort het, de ander misschien niet. Maar het zijn gaven van de Heilige Geest. Wat denkt u van zulke mannen als Johann Sebastian Bach en Mozart en Händel en Mendelssohn en zoveel? Dat zij die gaven van zichzelf hebben. Nee, die hebben zij ontvangen van de Geest. Wat denk je van de kunstenaars die ons zulke schone schilderwerken hebben nagelaten, waar het nageslacht nog verwonderd naar kijkt? Die hebben gespeeld met licht en donker in hun kleuren. Dat is alles gave van de Heilige Geest. Niet genoeg voor de eeuwigheid, dat weten wij. Want die de Heer Jezus niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Dan vervallen eenmaal al die gaven en worden van ons weggenomen. Maar daarmee mogen wij ze nu wel erkennen als behorende tot het brede terrein van de werkzaamheid van de Heilige Geest. En daarom moet hier ook bij onze jonge mensen enigszins betrokken worden. Dat je moet bedenken dat er ook een inspiratie uitgaat van de geest der leugenen, de geest der ontbinding, de geest van het uiteenrafelende. Ik weet, er zijn veel culturen op deze wereld en die hebben allemaal hun eigen gezicht. Maar toch moeten wij wel bedenken, kinderen, dat als wij wat heden ten dagen duizenden harten voor zich inneemt, de meest bizarre muziek, de meest bizarre stemverdraaiingen, de meest bizarre kunstuitingen, als je het kunst zou willen noemen, waarbij mensen niet onder de indruk komen van het schone, van het welluidende, van het kunstzinnige, maar daarin eigenlijk een uitingsvorm vinden van de opstandigheid, van het breken van alle verbanden en wetten. Een zich uitschreeuwen op de meest eigenaardige wijze. Ja, op zulke wijze dat allerlei hartstochten worden opgewekt. Mensen iets gaan openbaren van het duivelse. Alles in stukken slaan, stoelen en tafels, gillen en schreeuwen. En als het niet verhoed wordt, elkaar doodtrappen in verwarring. Zouden jullie durven zeggen dat dat de gave van de geest is? Dat dat het werk is van de Heilige Geest? Of behoort dat tot de werken des duivels? Ik wil niet alles over één kam scheren. Ik weet wel dat negers andere muziek maken dan Europeanen, weet ik heus wel. En anders zingen en anders kerk houden dan wij. Dat het er heel wat anders naartoe gaat. En En dat ook onder de mensen van deze tijd, die modern zijn, toch nog uitingen van kunst gevonden worden. Zeer sterk, dat kan. Maar er staat tegenover, er is ook een terrein, je merkt het aan je kinderen, dat je zo nu en dan de knop eens even om moet draaien van de schakelkast, omdat je het beneden horen kan. Ja, wat is dat allemaal voor onzin, voor geschreeuw, gekrijs, en een mens hoort het soms geen eens meer. Dat is het tegenwerk van de duivel tegen de Heilige Geest. Als je leest hoe de cultuur, filosoof Dr. De Graaf, of Dr. Graaf, ook schrijft over muziek, over Mozart als een van de laatste vertegenwoordigers van de sprake van het woord, al was Mozart dan geen gelovig als hij. Maar als je dan leest hoe deze mensen de laatste vertolkers waren als het ware, dat is wat overdreven gezegd, van een tijdperk waarin iets van de droefenis, maar ook van de blijdschap, weer trilde in de muziek, in de schilderkunst, dan geeft dat wel wat te denken. En ik weet, bij alle bombastisch gedoe waar wij niet meer aan gewend zijn, dat moeten wij ook durven zien. Maar dat er toch in deze ook een aanval ingezet is door de vorst der duisternis tegen de gave van de geest. Dat is zeker. En wat ik hierover zeg, zeg ik met de grootste voorzichtigheid, omdat ik mezelf niet capabel acht om bepaalde dingen te beoordelen. Er zullen wel dingen zijn van Bach waarbij ik in slaap val. En dingen waarvan een ander zegt, nou vind je dat nou mooi, dat ik wel misschien mooi vind. Ik zeg het in de uiterste voorzichtigheid. Maar dat er een ontredderende uitwerking uitgaat. Uit vele openbaringen van de moderne kunst, dat zult u ongetwijfeld met me eens zijn. En dat er een situatie optreedt waarbij de mens zo gekluisterd wordt aan dat, ja, ik weet niet hoe ik het noemen moet. Je hebt onder de impressionisten en onder de moderne schilders soms hele duidelijke weergave van een tijdsgewricht of van een situatie. Als ik soms wat hoor, dan denk ik wel eens aan een schilderij, dat heet, meen ik, De Schreeuw. En daar zie je een figuurtje, een vrouw, die staat daar ergens met de mond wagenwijd open. Alles op dat schilderij, dat is een schreeuw. Nou, dat is natuurlijk geen Rembrandt, maar het zegt wel wat. Ik heb ook eens een schilderij gezien van de eenzaamheid. Zo ongelooflijk. Eén figuurtje. Eén objectje. Midden in zo'n ontzaglijke verlatenheid, dat de rillingen over je rug zouden lopen. Alles op zo'n stuk riep je toe, verlaten, eenzaam, niemand meer, alleen, van God en mensen verlaten. Nou ja, al is dat dan bij wijze van spreken niet direct het genre van Rembrandt en anderen, dan kan dat zeker een uiting van kunst zijn. Maar, ik wou zeggen, die schreeuw, hè, dat merk je ook vaak in de moderne kunst. Die schreeuw van opstand. Laat ons de banden breken en de touwen van ons werpen. Weg met God, weg met de meester. Er is dan een revolutionaire, anarchistische kracht in veel vormen van muziek. En veel moderne gaan ook zo ver dat zij zich gelijk stellen met de Messias. Met de Messias. En dat er van hun plaatjes meer verkocht worden, bij wijze van spreken, dan duivels, meen ik, dan bijbels, heb ik wel eens gelezen. Als je dan de persoonlijke ontboezemingen leest, dan denk je, is dat nou de spijs voor onze kinderen? Is dat nou alles? Geeft dat onze geest, verrijkt dat nou onze geest? Nee. En ik kan best begrijpen hoor, jeugd is jonkheid en jonkheid is ijdelheid. Toch is het nodig om erop gewezen te worden. Het valt mij wel eens op. Als je nou veel boeken hebt van grote waarde. Het hoeven heus geen prekenboeken allemaal te zijn. Echt niet. Je hebt ook heel veel goede boeken ook. Ook al zijn ze niet met een christelijk sausje overgoten. Denk wel eens, hoe komt het dat die blijven liggen? Dat men niet meer op kan brengen om een echt boek, een echt verhaal te lezen. Dan denk ik aan allerlei boeken. Toen wij jong waren had je, misschien nog wel hoor, ik weet het niet, maar dan had je al die boeken uit de Spiegelserie en andere boeken. Op zichzelf toch vaak ook leerzame boeken, al komt er een tijd dat je, nou ja, dat het je weinig interesseert. Ik heb een poos terug, ik heb het al meer gezegd, toen kreeg ik nog een boek in mijn handen waar ik in mijn jeugd, oh, met zoveel genoegen las, over Van Penning, over Zuid-Afrika, over de Boerenoorlog. En toen keek ik erin met hele andere ogen, ik denk, hoe heb je daar nou toch zo in kunnen genieten? De mensen worden als postduiven neergeschoten. En maar ja, dat is nou eenmaal iedere leeftijd eigen. In grote lijnen wil ik hierop wijzen. Dat wat de geest werkt aan schoonheid en kunst op alle terreinen van het leven. Dat is tot eer van zijn persoon, ja van de drie enige God. En nu ga ik nog een stap verder. Als u nou in uw beroep uw werk mag doen met inzicht, wat het ook is, en ik bedoel dat beslist niet profaan, oneerbiedig, dan zijn dat gaven die de Heilige Geest u verleent. Niet alleen dus om over de kerk te spreken, daar komen we nog wel op, van gaven van gebed, gaven der profetie, enzovoorts. Maar in je gewone werk. Daarom hoef je een ander die die gaven heeft niet te verachten. Zeker niet. Die heeft misschien weer andere gaven. Maar het is wel de Heilige Geest. Heb je er wel eens aan gedacht? Vader, als je een mooi stukje werk afgeleverd hebt, dat ook het de Heilige Geest is die u het verstand geeft, dat u dat hebt gedaan. Ook al is het niet zo dat je misschien voor ieder karweitje, bij wijze van spreken, gaat bidden en zeggen, ja, mag ik dit of dat niet. Maar het is de Heilige Geest. Ben je een koopman, een goed koopman, of een mensenkenner, een verkoper? Dat zijn de gaven die vrucht zijn van het werk van de Heilige Geest. Die man die daar een bijzondere handigheid heeft, zo noemen wij het misschien, om die warrelende bladeren van de straat bijeen te vegen. Daar is de Geest. Ik hoop dat u het niet bespottelijk vindt, wat ik nu allemaal zeg. Als ik er nog bijvoeg dat die huisvrouw die netjes haar spullen op orde heeft en in de kast opgestapeld, dat het een gave is van de Heilige Geest. Want ik zeg het juist, dat wij de grootheid van die Heilige Geest zouden mogen leren zien en ontdekken. Dat hij in alle delen, in al mijn leven aanwezig is. Bij heidenvolken zoals wij ze misschien noemen. En bij gekerstende volken. Maar op alle terreinen van het leven is die geest werkzaam. Wat is dat wonderlijk. Dan hoeven wij niet op onze borst te slaan. Al mag er voldoening zijn in het werk. Maar dan is er toch bij ogenblikken het bewustzijn dat de Heere ons dit gegeven heeft. Dan hoeven wij niet te eindigen in die knappe, beroemde persoon, maar in die God van wien alle giften zijn af- en nederdalende. Daarom vraag ik uw aandacht voor het brede werk van de Heilige Geest in de ganse schepping, op de gehele aarde. Maar nou gaat de Heidelberger verder en gaat zeggen ten andere dat hij ook mij gegeven is. Want de Heilige Geest werkt overal. Maar daar is meestal geen bewustzijn. Geen bewustzijn. De hangende tuinen van Babel zijn een wonderbare schepping, zou je haast zeggen. Schepping is niet goed gezegd, maar een wonderbaar maaksel. Dat hoef je niet aan de duivel toe te schrijven. Wat wel een aantast is van de ere Gods, is als Nebukadnezar zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gemaakt heb? Dan grijpt de Heere God in. Als een mens zich tegen de geest verheft en zelf denkt te zijn de schepper en de herschepper, dan krijgt hij God de Heere tegen en de Heere God verblindt hem. Hoe menig grote geest, zoals men dat dan noemt, is het leven geëindigd als krankzinnige, als bezetene, als menselijk wrak. Waarvan wij zeggen, ja, nou ja, daar kan iedereen overkomen. Maar waarbij de achtergrond wel kan zijn. Ik zal mijn eer aan geen andere geven. Nog mijn lof aan de gesneden beelden. Daarom zou ik er ook op toe willen passen. Wat de apostel zegt. Wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? En waarom roemt gij alsof gij het niet ontvangen had, maar alsof het uw eigen schepping was? Als je dat weten mag, geliefde gemeente, waarom zou je dan neerzien op iemand die de blaren bij elkaar harkt? Waarom zou je neerzien op een timmerman? Kunt u het? Waarom zou je neerzien op een glazenwasser of een schilder? Waarom? Dat is toch eigenlijk goddeloos. Zeer goddeloos. Dan kun je beter aan Luther denken, die alle beroepen goddelijk, of tenminste de meeste beroepen, een goddelijk beroep noemde. Ik vind dat altijd een van de pijnlijke dingen die je onder christenen aantreft. Die hoovaardige houding tegenover anderen. En wat dat betreft, ja, je moet het niet verkeerd opvatten. Is het misschien wel goed dat de gemeente niet bestaat uit grotendeels van mannen van naam en van kracht. Je krijgt zo gauw de verheffing. Je krijgt zo gauw het neerzien op elkander. En dat is een walging in de ogen van de Heere en van God de Heilige Geest. Omdat Hij uitdeelt naar dat Hij wil. Voel je? En als we daarin de medemens aantasten en verachten, dan nemen wij het eigenlijk op tegen God, tegen de Geest. Dan doen wij hem geweld aan. Ik ben me bewust dat ik deze dingen misschien expres wat ideeel of ideaal getekend heeft. Niet genoeg benadrukkende het geweld van de zonde, dat in alle levensopenbaringen openbaar komt. Toch heb ik dat expres gedaan, opdat onze ogen wat verbreed zouden worden en opdat we meer oog zouden krijgen voor de rijkdom en de veelkleurigheid van dat werk van de Heilige Geest in de schepping en ook in de herschepping, ten andere dat die ook mij gegeven is. En nou bedoelt de catechismus bedoelt niet zozeer omdat ik goed kan tekenen of schilderen of muziek maken of wat ook. Nee. Nou betreedt hij even het terrein van de kerk. Van het koninkrijk van zijn genade. Waar armen en ellendigen, niet vele rijken, niet vele edelen. Een plaats hebben, hoewel er zijn. Maar nou bedoelt hij en sluit hij ook in de meest ongelukkige, de minst begaafde. En dan denk ik aan zoveel die in inrichtingen verkeren, die alleen nog zo ver weten dat een kam is om het haar te kammen en verder niet. Ja. Waar wij zo weinig contact mee kunnen hebben of maken. Zij horen er allebei die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ook mij gegeven is. Dat is heel persoonlijk. Dat gaat verder dan alle begaafdheden. Hoe groot ook die hij aan de mensenkinderen verleent. Want dat ook mij gegeven, dat staat hier in verband met de Heer Jezus Christus. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en zijn weldaden deelachtig maakt. Dat is dus het werk van de Heilige Geest. Ja, van die persoonlijke Heilige Geest. Die door Jezus Christus is afgebeden. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Niet zoals de kerk in het oosten leerde dat hij alleen van de Vader uitgaat. Maar zoals de westerse kerk heeft mogen belijden van de Vader en de Zoon. Is dat de moeite waard? Dat daar een scheuring is ontstaan in het jaar 1000. Tussen de Oosterse en de Westerse kerk. Och, toch wel. Want als wij nou die uitgang van de geest alleen van de Vader stellen. Dan krijg je zo gauw te maken met dingen buiten Christus. Met ervaringen buiten Christus, met vormendienst buiten Christus. Met allerlei dingen. Zoals ook wel in sommige opzichten van de Oosterse kerk gezegd wordt. Er is nog wel een vorm. Er is nog wel, ja, een hele liturgie. Maar het is alles zo stoffig. De levende Christus. Er is zoveel bijgekomen en bijgemaakt. Kijk, in de wortel kan het daarom zeer belangrijk zijn dat de kerk heeft beleden dat hij van vader en zoon uitgaat en gegeven is. Opdat die geest niet aan de eerste persoon gebonden worden in zijn uitgang, maar dat hij gebonden zij en uitgaande van Christus ook en zijn werk. Anders kan een mens leven als het ware zonder Christus. Dan kan er een valse mystiek komen van allerlei openbaringen, waarbij de mensen hele verhalen vertellen, allemaal door de geest geleerd, en dat het toch niet beantwoordt aan de Christus der schriften. Dat het toch afwijkt van de openbaring van het woord van God. Daarom, als hier sprake is van het werk van de Heilige Geest, dat hij ook mij gegeven is, en dat hij de geest van Christus ook is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, dan merken wij dat het de Heilige Geest is die de zondaar tot Christus brengt. En dat het Christus is die de zondaren tot de Vader brengt. Hoewel we ook lezen dat de Vader met zijn trekkende liefde werkt, het is toch ook door middel van die Heilige Geest. Dat is hier nou zo groot, want hier hoeven we niet te kijken of dat we dit goed kunnen of dat goed kunnen, welke begaafdheden of talenten er zijn, maar hij is mij gegeven, opdat ik door een waar geloof Christus deelachtig word. Dus dat kun je niet zelf. Nee, dat kunnen wij niet zelf. Dat kunnen wij niet zelf. Veel mensen in de kerk en buiten de kerk, die zeggen, dat maak ik toch zelf uit. Veel mensen die altijd aanknopen bij de mens, het kan nou nog, doe het nou nog. Die worden zo boos en zo hatelijk en vijandig. Als ze werkelijk geconfronteerd worden met die vrije genade en gunst. Het niet uit ons en het alles uit hem. Zo komt men te Jeruzalem. Want zij zeggen, ja maar, dat maak ik uit of ik geloof of niet. Ik kies voor het ene geloof of voor het andere geloof. En nou zegt de Heidelberger op grond van de Bijbel, dat is helemaal niet waar. Vrouw of man of jongen of meisje, je hebt niks te kiezen. Je hebt gekozen. Je hebt verkeerd gekozen. En nu hebben wij alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wat wou je nou nog klaarmaken? Misschien dat je kunt kiezen voor het boeddhisme. Of voor de Bhagwan of iets dergelijks. Maar niet meer voor de waarheid. Daar verzet zich alles tegen. Omdat het daar ophoudt met ons doen en drijven. Met ons geloven. En onze beslissingen en onze keuzes. Daar komt zuiver aan de orde wat God. En ik weet wel, er wordt ontzettend veel ook onder de dekmantel. Dekmantel van waarheidsliefde wordt er tegen ingebracht. Het is zo pijnlijk om het te ervaren. Maar als we werkelijk over deze dingen gaan spreken met elkaar, kom je er niet uit. Kom je er nooit uit. Want er komt altijd weer, ja, maar de mens. Die is toch verantwoordelijk. En ik weet wel, hij kan het niet, maar met Gods hulp. En een menigte van dingen worden naar voren gehaald. En er verandert allemaal niets. Er verandert niets mee. Dit verderf, dat is zo diep in het mensenhart doorgedrongen. Zit hem in zijn bloed. Zit overal in. En dan wordt de reine leer der zaligheid veracht. Want die neemt het niet zo nauw. Die is niet ernstig genoeg. Die waarschuwt niet genoeg. Is niet waar hoor, maar ik bedoel, dat wordt dan naar voren gebracht. Men is niet meer verkondigster van de waarheid, maar dienaar van de mens. En daar hebben wij alles voor mee. Om daar nou een buiging naar te maken. Want heus mensen, het valt niet mee om niet alleen in het persoonlijke leven, maar ook in het kerkelijk leven gewaar te worden. Gij zult van alle gehaat worden om mijn naams wil. Misschien denk je nou, zo erg is het ook nou weer niet. Nou ja, gelukkig niet. Komt niet altijd openbaar. Maar zo nu en dan komt het toch openbaar. De tegenstand die er is. En dat wordt dan geschoven op allerlei bijkomende dingen. Op allerlei dingen wordt dat geschoven. Maar vaak is de grondtoon toch, wij tellen toch ook mee, wij zijn er toch ook nog. Wij hebben toch ook onze taak en onze verplichtingen. Zo worden duizenden mensen bezig gehouden. En worden miljoenen bijeen vergaderd. Maar als nou eens iemand de werkelijkheid zou zeggen. En de waarheid zou verkondigen. Wat zou er dan toch gebeuren? Ik weet het ook niet. Maar hier is het leven van de kerk. En aangezien wij zelf met allerlei zulke dingen besmet zijn en bedekt, hebben wij geen hard oordeel over. De Heere, die zal oordelen. Toch ben ik overtuigd dat dit het leven is. Hij doet het middelijk, ik weet het, dat komt nog wel aan de orde. Dat hij door het woord werkt, die Heilige Geest. Maar het is toch de Heilige Geest. En hij alleen is de bewerker van een waar geloof. En ik ben de werker van een tijdgeloof. En van weet ik wat. Of van een vals geloof. Een waar geloof. Wat doet hij nou? Wel, hij legt de verbinding als het ware. De levensader met Christus. Want er staat dat hij mij door een waar geloof Christus deelachtig maakt. Let wel hoor, door het geloof. Hij zal Christus verheerlijken. Hij zal het uit het zijne nemen. Met eerlijk gesproken is het de hartstocht van de Heilige Geest. Om die Christus groot te maken. En om die Christus in zijn gepastheid. En in zijn beminnelijkheid zichtbaar te maken. Voor het oog des geloofs. Om niet anders meer te weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Om daarmee geoefend te worden. Om alle vurige pijlen des Satans af te weren. Christus alleen. Er staat niet eerst zijn weldaden. Maar er staat Christus. Christus. Want hoe zouden er vruchten van die Christus zijn. Als er geen inenting zou zijn. Geen verbinding met de ware wijnstok. Dan zou je de druiven met eerbied gesproken die op de grond vallen op moeten rapen. Of die de wijze landman eraf snoeit. Nee. Christus. En daar kunnen we nou lang en kort over praten. En ik heb vanmorgen ook nog gezegd. Oh, of dat we nou een zeer stellende karakter of geloof hebben, of hoe je het ook keren, je mag van mijn part duizend rangen of standen op gaan noemen. Zegt zo weinig, maar Christus. Christus door een waar geloof. En wat de maten en de bevestiging en de geoefendheid en noem maar op. Hij die het werk begint, die zal het ook voleindigen. Maar het is toch Christus. De apostelen hebben toch niet rondgelopen door de Heilige Geest. Heb je wel eens dit? Heb je wel eens dat gehad? Heb je wel eens zo gevoeld? Nee. Maar Jezus Christus die u voor de ogen geschilderd is. Hij moest een getuige zijn, de apostel Paulus. Een licht voor de heidenen aangaande die Jezus Christus. Tuurlijk. Het kan wel zo ongezond worden door middel van de prediking. Dat het geloof als het ware een andere inhoud gegeven wordt. Geloof je dat je er eentje van bent, dat punt één is. En heb je wel eens zus ondervonden en zo ondervonden. Dan komen er zo'n heleboel kenmerken. Maar als wij nou waarlijk ontdekt worden. Waar halen wij dan die kenmerken vandaan? Natuurlijk in een gemoedelijke sfeer kan dat misschien leiden dat de een zegt, ja, daar ben ik geen vreemdeling van. Dat heb ik ook wel eens gehad. En ik heb wel eens zo'n, mijn zonde uitgeroepen. En een ander die vangt wat op en die zegt, ja, dat is waar hoor. En het is goed bedoeld. En het zal misschien ook nog verschil maken, ik kan het echt allemaal niet beslaan hoor. Hoe het bedoeld wordt. Het zal misschien ook een verschil maken. Maar als wij zeggen één zucht in de waarheid naar God. En God zal erop terugkomen. Wat heb ik dan aan die ene zucht? Wees dan eens eerlijk. Zal ik dan kunnen komen tot de vaststelling. Ja, dat heb ik. Nou ja, in een gemoedelijke sfeer misschien. Waar de een of de ander vrouwtje zegt of mannetje, ja, ik heb van de week, zo gezucht. Maar het is niet de bediening van het woord die je daar vindt. Nee, dan moet ik eerlijk zeggen, daar zijn wij nou weer te nuchter voor opgebracht. Heb je nog wat gehad van de week? Heb je nog dit en dat? Nee. Ik noem dat het zoenerige christendom. Zo gaat het vaak. Engeltjes om de lamp, zwevend. En ik weet allemaal niet wat voor mirakelse dingen. En ik geloof soms kinderen des Heren. Ik heb hem nooit gekend, maar van de oude Bogertje op Sliedrecht ging een grote roep uit. Een grote roep. Zo'n goede man die gaf arme mensen kolen in het hok en zo. Maar die man die vertelt dat hij 's morgens de Heere Jezus tegenkwam op de Tientweg. En die had gezegd, ze hadden toen nog bepaalde soorten kleren, Bogert, hou je slovens op. En dat had hij gedaan en toen had al de uitverkorenen had hij daarin gezien. Zulke soort dingen. En er kan best een kind des Heren geweest en ik weet ook allemaal niet. En dat zal best, er gingen al in toen wij, ik op Sliedrecht woonde, maar die man was al jaren dood, hoorde hij nog bij Bogertien. We zijn er soms 6 in de week bekeerd. 6 in de week. Als hij dan de rechtvaardigmaking hoorde, hoe zijn borstkas in elkaar gedrukt werd tegen de poot van de tafel. Maar ik sprak eens een oude man. Hij was een beetje Pauwiaans misschien, maar dat geeft ook al niks. Die zei, ik ben er maar 1 keer geweest. En toen ik dat zag, zegt hij, toen werd ik zo akelig. Toen zat die man in een stoel en een paar discipeltjes, een paar vrouwtjes, die zaten op een stoofje aan zijn voeten. Met aandacht te luisteren wat eruit zou komen. Nee, dat is toch niet de gang van het woord van God. Hoe de Heere ook door allerlei wegen die wij niet kunnen volgen, zijn werk volvoert hoor. En dat zal met Bogertje ook wel zo geweest zijn, want ik ben er niet bij geweest. Maar toch, het is niet het gezonde, waar geloof Christus deelachtig maakt. Dat wil zeggen dat hij nou de mijne wordt. En dat ik dat niet, en ik de zijne. En dat ik dat anders niet dan door het geloof kan mijnen. Je kunt niet pakken. Je kunt niet zien. Je hebt het niet in je zak. Maar het allerheiligst geloof, dat zegt mijn Heere en mijn God. Ik vind het zo mooi als Luther zegt. Als ik wist dat er één mens uitverkoren zou zijn, dan zou ik geloven dat ik het ben. Dan zou nou iedereen zeggen, nou dat vind ik toch een stout, brutaal stukje om daar je eigen dan voor te houden. En toch legt dat getuigenis af. Hij geloofde dat hij een zondaar was. Hij geloofde dat de Zoon Gods voor zondaren gekomen is om die zalig te maken. En daarom durft hij dat op een ogenblik zeggen. Christus deelachtig maken. De persoon. Je zou bijna zeggen, hier is sprake van een soort, ja, een soort in elkaar gaan. Zoals de slak in het huis. En dat is nog niet goed uitgedrukt. Maar als het ware zo volkomen, dat die kerk, mij, ik, door het geloof in Christus ben. Een nieuwe schepping. We gaan naar huis. En zo de Heere wil, komen we nog een keer op terug bij leven en welzijn. Maar als wij dit maar mogen meenemen in ons hart. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Ja, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Want hij is de enige die het kan. De beste en de zuiverste leermeester. En dan zitten ze dan misschien niet allemaal op hetzelfde paadje. Met al hun paadjes komen ze op de ene weg. En daarvan zegt Christus, ik ben de weg. Dat ook onze weg mogen zijn. Want die zullen niet beschaamd worden. Amen.